Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde. Hier is Wim Vriezen.
Als je nou met zoiets bezig bent, een krankzinnig project als zo'n marathonuitzending, dan kunnen er ineens hele rare ideetjes ontstaan. Laten we eens gek doen en laten we eens een programma waar we trots op waren, laten herleven. Jeroen Dirks, naast mij.
Ja, goedemorgen Wim.
Leg uit. Wat gaan we doen?
Nou ja, Hollands Diep, het was mijn eerste idee als we nog één keer een uitzending gaan maken, een marathonuitzending gaan maken en we gaan terugblikken. Dan pakken we een van de leukste programma's er weer bij, Hollands Diep. Heeft maar 2 jaar gelopen. We hebben het allebei gepresenteerd tussen 2004 en 2006. Het was elke zaterdagochtend. We begonnen om 8 uur 's ochtends in het begin Nederlandse tijd. Ja, dat maakte natuurlijk voor de luisteraars niks uit, want die luisterden heel ergens anders op een ander tijdstip. En het idee was, we zetten iedereen aan tafel. Een bekende, een iets minder bekende en nog iets minder bekende. Maar allemaal mensen die het roer hadden omgegooid of iets hadden beleefd, waardoor je dacht van dit is bijzonder, dit willen we horen. En die mensen zaten aan tafel en er ontstond een echt goede ontbijtsfeer over het algemeen. Waarbij trouwens ook stevige noten werden gekraakt.
Nou, dan gaan we even doen met een tuentje.
Zullen we gewoon nog één keer terug?
Alsof het gewoon zaterdagochtend
is. Goed, het is zaterdag. Het is zaterdagochtend op dit moment. Nee hoor, het is vrijdag 11 mei. Ja, ik weet het, Rutger. Rutger van Zand is er ook. En we draaien nog één keer die begintune.
Oh ja.
Waar de actualiteit ophoudt, daar begint Hollands Diep. Nu houdt Hollands Diep zelf op. De stroom volgt de bedding. Vandaag hoogtepunten uit 2,5 jaar Hollands Diep met Jeroen Dirks en Wim Vriezen.
Ze is woest aantrekkelijk totdat ze haar mening geeft, Ebru Umar. Hij is de hele wereld rond geweest en heeft alles verloren behalve zijn levenslust, Henk de Velde. Verder onze enige overgebleven kandidaat voor de Nobelprijs voor de literatuur, Cees Notenboom. En een man waarvan iedereen zich afvroeg waarom hij de politiek niet inging, totdat duidelijk werd dat hij daarvoor te veel wist. Zijn column, Rutger van Zanten.
Het zou mij niet verbazen, luisteraars, als we binnen nu en een jaar live op de Vaderlandse televisie getuigen zijn van het opheffingscongres van het CDA. Vroeger voltrokken die congressen zich in alle rust in vergadercentra op afgelegen plekken in een vaak bosrijke omgeving. De omroep en de krant stuurden ieder een verslaggever en een paar dagen later verscheen er hier en daar een berichtje of hoorde je een bescheiden interview. Tegenwoordig gaat dat heel anders en dat danken we aan de jongens en de meisjes van het Christendemocratisch Appel. In oktober 2010 stond het CDA naar eigen zeggen voor de diep gevoelde principiële keus, ik citeer letterlijk, om te gaan regeren met een minderheidskabinet van henzelf en de VVD, gedoogd door de PVV van Geert Wilders. Maar men wilde aan zo'n klus niet beginnen alvorens de leden waren geraadpleegd. Dat werd dus een congres met zo'n 5000 deelnemers en niet in alle bescheidenheid, nee, alle deliberaties werden live uitgezonden via de nationale televisie. Het werd een fantastisch fenomeen. Zo maakten wij daar ook kennis met een klein pedant manneke die als waarnemend voorzitter staand op een kistje achter de katheder het congres opende. Dat bleek dus de nu onvermijdelijke Henk Bleker te zijn. Toen nog anoniem ponyfokker te Groningen, nu staatssecretaris van Landbouw en Buitenlandse Handel. Hij mag zichzelf in het buitenland minister noemen zelfs. Die zich in 1,5 jaar heeft laten kennen als een ongelofelijke non-valeur, een zwetser, een draaikont, een onbetrouwbaar onderhandelaar en een warhoofd. Ik kan het allemaal bewijzen. Kortom, uitstekend materiaal om lijsttrekker te worden van het CDA voor de verkiezingen van 12 september aanstaande. Althans, volgens hemzelf. Aanvankelijk weer niet overigens, want hij zei geen belangstelling te hebben als er andere kandidaten waren. Maar toen er eenmaal 11 namen waren aangemeld, dacht Bleker dat hij nog wel nummer 12 kon worden. Zo doet hij dat altijd. Zien we u terug in het kabinet, meneer Bleker? Nee hoor, daar ligt mijn interesse niet. En een week later zit hij pontificaal op het plus. Hoewel Henk Bleker 1,5 jaar nauw heeft samengewerkt met de stoottroepen van Geert Wilders en zo onder meer fanatiek uitdroeg dat hij de zogeheten cavia-politie, dat zijn die animal cops, van de Limburgse PVV naar Dion Graus een geweldig idee vond en dat er nooit een druppel zeewater in de Zeeuws-Vlaamse Hedwiggepolder zou stromen of op welke andere kostbare vaderlandse landbouwgrond dan ook, roept Tutti nu dat zijn CDA nooit meer zal samenwerken met die onbetrouwbare lieden van de PVV en zijn laffe, leugenachtige, geblondeerde voorman. Over die droge Hedwiggepolder trouwens, dat zegt dus Henk Bleker, die ooit als gedeputeerde van Groningen via allerlei politieke sjoemel, echt een centimeter dik dossier, grote stukken vruchtbaar akkerland onder water zette ten behoeve van het mislukte megalomane project Blauwe Stad. Maar daar hoor je hem natuurlijk tegenwoordig niet meer over. Excuus. Henk Bleker, kortom, is de vleesgeworden politieke hypocrisie waaraan overigens alle 6 potentiële CDA-lijsttrekkers ernstig lijden. Waarnemend fractievoorzitter Sybrand Haarsma van Buma, een aardige man, en demissionair minister Lisbeth Spies doen net of zij hoogstpersoonlijk de PVV het katshuis hebben uitgegooid. Maar de werkelijkheid is zo, als Geert Wilders niet zelf was opgestapt, zou mevrouw Spies nu nog onverminderd op boerka's en dubbele paspoorten jagen, terwijl Buma, omwille van de lieve vrede en in het landsbelang in groot stilzwijgen de cretologie van de PVV zou laten passeren. De katholieke Brabantse buitenstaander Marcel Wintels is naar eigen zeggen altijd een geharnast tegenstander geweest van die vermaledijde gedoogconstructie en daarom vormt hij, volgens eigen zeggen weer, een mooi alternatief voor de besmette Haagse kandidaten. Totdat bleek dat de jezuïtische opvoeding toch wat sporen had achtergelaten. Wintels bleek op het beruchte congres te Apeldoorn helemaal niet te hebben tegengestemd. Hij hield geheel in christendemocratische traditie gewoon zijn kaarten droog. Ja, en dan is er nog wethouder Mona Keizer uit Purmerend, een nieuw fenomeen. Ja, die komt uit Volendam en is familie van Jan Smit, BZN, Nick en Simon, de drie J's, Jaap Buis. En om nu na die hele vaderlandse muziekindustrie ook de Haagse politiek aan Volendam uit handen te geven. Toch maar niet. In de peilingen staat het CDA op een historisch dieptepunt. Men zou nu met veel moeite misschien op 10 zetels komen en de trend is dalende. En dat wordt tussen nu en 12 september met al dat gekwaak en geblaat van de eerder genoemde voortrekkers alleen maar minder. Het is een logische reactie van de Nederlandse kiezer op de ontwikkelingen en gebeurtenissen die de CDA-verantwoordelijken zelf hebben veroorzaakt. Naast de onontkoombare trend binnen de christendemocratie in Nederland, die het sterkst van alle politieke partijen vergrijst. De aanhang sterft letterlijk uit en aanwas van onderop is er nauwelijks. Als er nog iets van een toekomst voor de vaderlandse christendemocratie is, dan zou die moeten komen van een nieuwe beweging rond mensen als Ernst Hirsbalin en Ab Klink. Maar ja, die worden binnen het huidige CDA gemarginaliseerd. Henk Bleker roept nu te pas en te onpas beeldvullend dat hij van het CDA weer een brede volkspartij gaat maken. De man lijkt het zelf nog te geloven ook. Maar daar vergist Bleker zich toch. Hij denkt dat het vaderlandse electoraat uitsluitend bestaat uit gekke Henkies. Maar daarvan is er echt maar één. En dat is Bleker zelf.
Ja. De column van Rutger van Zandt. Ja. Kijk even naar het gezelschap hier om tafel. Henk de Velde, inmiddels alweer een tijdje terug trouwens, hè, met het van het zeezeilen.
Ja, ik ben nu 6 maanden terug.
6 maanden terug.
4 jaar weg geweest en 6 jaar terug.
Ja, ik ben al zo ontzettend benieuwd als je zo lang bent weg geweest. Want u bent elke keer heel lang weg. Wat je dan vindt van dit soort politiek?
Toestanden,
Edu.
Ik denk een wereldburger is apolitiek. Maar natuurlijk, ik lees de kranten. Ik luister hierop naar. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik boven deze onzin sta.
Ja, hallo. Maar je bent Nederlander?
Ja, nee. En ik ben wereldburger en ik ben mens en ik ben Nederlander. Ja.
Stem je nog?
Ik heb nooit in mijn leven gestemd, want ik was er nooit.
Maar Henk, je zegt onzin. Wat bedoel je daarmee? Is het domheid? Is het kleinheid? Wat is het?
Nou ja, kleinzerig, domheid. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen?
Oh ja, omdat iemand die de wereld zes keer gezien
heeft. Mensen die stemmen, die hebben recht om ergens op. Mensen die niet stemmen, hebben nergens recht op. Dus ik ben die buitenstaande die een mening heeft. Dat is het enige.
Ja, dat
is maar het is niet alleen in Nederland. Als ik in Australië ben, luister ik ook naar politiek. Hè? Ja. En via de Wereldomroep hoor je de hele wereld natuurlijk.
Zeg maar, ben jij iemand... vind ik, als je, ook als je niet stemt. Hè, vroeger werd dat vaak zo automatisch gezegd. Als je niet stemt, moet je nergens mee bemoeien.
Ja, nou
maar
ja.
Ik denk, dat als je de afgelopen 10 jaar meeneemt. En je ziet hoe de politiek verantwoordelijken over het hele brede spectrum het kiezers hebben tegengemaakt om überhaupt te stemmen, dan vind ik toch dat je, ook als je niet gaat stemmen, gewoon recht hebt om je mening
nou
te
geven. Nou ja, ik stem wel op de CPN.
Ja, bestaat die nog?
Nee, nee, dat kan niet meer.
Dan moet je
nou ja, binnen GroenLinks, maar is in Oost-Groningen kun je nog iets...
Ik was er dus meestal niet.
Nee.
En als je dan na een tijdje weg bent geweest, dan volg je de krant wel, de politiek, laat ik zo zeggen. Maar je kent ze niet. Je weet niet waar ze het over hebben. En goed, ik ben een van die... ik zeg niet dat ik de waarheid spreek, hoor. Ik ben een van die Nederlanders die zegt... wie er ook aan de regering is, is allemaal hetzelfde.
Het lijkt me zo heerlijk om je daar gewoon niet druk over te hoeven maken en te kunnen maken. Gewoon, je hebt je eigen wereld en je doet je eigen dingen en ze doen maar daar.
Maar dan soms, als ik dan in Nederland ben en ik luister naar de radio of ik lees de krant... want ik ben een krantenlezer, af en toe wind ik me wel op.
Ja, maar ja, dan kun je ook zeggen, nou, ik lees de krant niet.
Ja. Maar goed, ik ben in landen geweest waar geen kranten zijn, waar geen geld is, waar niks is. En toch pak ik mijn radiootje. En dan 's avonds draai ik aan die radio, luister ik naar dat nieuws in de wereld.
Ja. Maar hij is een echte mens. Echte wereldburger.
Ja.
Hè?
En dan, maar Henk, waar wind je over op? Als je op ik probeer me dat voor te stellen. Je bent ingevroren. Hè? Je hebt een paar keer heb je daar in Siberië met dat schip. Nou, wat is het? Op een gegeven moment 6 maanden vastgevroren.
10 maanden vastgevroren in Siberië.
En dan, je kunt geen kant op.
Ja, want ik...
Je luistert naar de radio.
Ja.
Je krijgt een krant van 10 maanden geleden. En waar wind je dan over op?
Als ik waar wind ik me over op? Dus dat ze elkaar tegenspreken. En zelfs dezelfde politici spreken zichzelf tegen. Waar wind ik me over op? Benzineprijzen? Ja, nee, maar waarom in een hartstikke ander duur land, in Japan, kost 80 cent?
Ja.
En in Amerika, waarom moet die zo duur zijn? Kan ik me over opwinden, maar ik weet niet of dat politiek is. Nog maar vooral elkaar tegenspreken, of wat het ook was. De ene keer moeten we met elkaar samenwerken, dus een coalitie. En de andere keer maken ze elkaar uit voor bijna voor rotte vis.
Dus niet consequent zijn, bedoel je?
Nee, niet consequent.
Ja. Ebru, ik heb jou nog niet gehoord als reactie, een reagerende op Rutger. Kon
nou,
dit prachtige verhaal jouw instemming...
Hij zoekt zijn vriendinnetjes in jouw doelgroep, zeg maar. Dat
oh,
is
ja?
Iets jonger. En ja, het is...
Ik wist niet dat hij zo jong was, Ebru.
Nee, ik ook niet. Nee, ik heb vanavond naar dat verkiezingsdebat gekeken bij Paul Witteman. Lijsttrekkersdebat van het CDA in de herhaling. Omdat op Twitter die stream iedereen viel over elkaar. Ik denk, nou, ga toch maar even naar de herhaling kijken. Ik vind Henk Bleker een clown. Ik snap niet dat die man mee mag doen. Dat in het CDA niemand elkaar waarschuwt. Die man breekt het CDA eigenhandig af. Hoe meer... Het kan nog. Het kan nog echt nog meer. Vind ik echt heel knap. En ze laten hem zijn gang gaan. Dat vind ik heel boeiend.
Ja, maar dat zegt dus iets over de zwakte van de partij.
Hij was nog brutaler ook. Ik heb het debat ook gezien. Ik ben natuurlijk geïnteresseerd. Er was één moment dat Marcel Wintels,
die andere kandidaten.
Onbekende Brabantse kandidaat, een hogeschoolbestuurder, die relatief onbekend is in Den Haag, die zei van, en dat meende hij oprecht, en ik denk dat hij daar de spijker op zijn kop sloeg, jongens, we hebben een verschrikkelijk imago als CDA. We zakken steeds verder weg. Er zijn onderzoeken na onderzoek waaruit blijkt dat de kiezer en de gemiddelde Nederlanders ons onbetrouwbaar vindt. Niet snapt waar we voor staan, et cetera, et cetera. Toen vielen dus die 3 Haagse bobo's uit die stoet lijsttrekkers over hem heen. Onder wie Henk Bleker, Lisbeth Spies en Haarsma Buma. Die zeiden van ja, maar we hebben toch de laatste 1,5 jaar geweldige dingen gedaan. En ik laat mij dat niet zeggen, zei dat kleine pedante Blekertje. Ik laat mij dat niet zeggen dat ik... Het is werkelijk alsof die van de wereld af is.
Wat ik van Henk de Velde begrijp...
Verbijsterend.
Ja, wat ik van Henk de Velde begrijp is dat die clown tussen de clowns is.
Maar dat is hij toch ook?
Ja, maar goed, er zijn meer, dus we hebben het nu over het CDA, maar...
Maar deze mening, dit vind ik nu vreemd, deze mening hoor ik dus van iedereen
Ik twitter ook.
En toch zitten ze
van
daar.
Van iedereen. En ik heb nog geen enkele positieve mening gehoord. Dus heel Nederland is tegen ze.
Kijk, dus we kunnen erom lachen en je moet er ook de draak mee steken. Want om clowns moet je lachen. Maar als het maar niet zo verdomde serieus was.
Ja.
We zitten in een crisis.
Belangrijk was, bedoel je ook.
Die moet je ook niet helemaal laten aanpraken. Maar politiek is hartstikke belangrijk. En als je dan ziet wat voor een clownerie er gewoon op de nationale televisie wordt voorgespeeld.
Maar het is toch ook groter, Rutger? Het is toch ook groter? We zijn toch al jaren bezig om te constateren dat de grote zuilen, de sociaal-democratische zuil, de christendemocratische zuil, dat die langzaam aan het omvallen zijn. Het rare is dat die zuil zelf, daar zitten ook politieke analisten in van naam en van, maar dat ze dat zelf niet zien, dat vind ik het gek.
Ja, maar het lijkt maar wel een soort epidemie voor die alle politiek in Den Haag besmet. Hè? Want kijk, de een wat meer en de ander wat minder. En eerder weer eerder toekomst. Er zijn natuurlijk ook mensen die principieel zich gedragen, goed optreden. Maar er is een enorm wantrouwen over de politiek in Nederland tegenwoordig. Dat is een van de oorzaken van die versplintering, waardoor een soort onbestuurbaarheid dreigt. En als
de hoofdrolspelers zelf, is het al zover?
Nee, dat is zover.
Ja.
Als mensen zelf niet in de gaten hebben
ja, maar
ze
kunnen het niet in de gaten hebben, want dan slaan ze de grond onder hun eigen voeten weg. Hun hele bestaansrecht is gewoon niet meer. Ze leven in die cocon, in die hele smalle wereld. Zij maken de politiek, ze zijn de politiek. En als iedereen dan gaat roepen dat ze clowns zijn, ja, dat trekken ze niet. Want wat ben je dan nog? Wat ben je dan nog aan het doen? Ik vind het verbijsterend om te zien hoe ze vast kunnen houden en ook kunnen draaien en zeggen inderdaad, nou, we doen goede zaken. En dat gedoogakkoord valt weg. En dat hele CDA draait om als een blad aan een boom. En dan denk je, maar wat heb je dan anderhalf jaar gedaan?
Mm. En dan mag je er nog, dan mag je er nog niet eens meer over praten, hè? Van wat er gebeurt.
Nee, je mag vooral geen kritiek uit.
Je zou er nog iets van kunnen leren. Pas op.
Wat ik ook vreemd vind is wat ik vreemd vind is dat binnen zo'n partij, ja, misschien heb ik ongelijk, hebben ze 5, 6, 7, hoeveel kandidaten hebben ze? Dus binnen die partij is er ook al geen eenheid. Veel te veel kandidaten, op wie moet je nou kiezen?
Nou ja, dat is juist de grap. Okay. Er waren geen kandidaten en opeens zijn er lijsttrekkersverkiezingen en zijn er opeens kandidaten.
Maar waar
waren
die luid? Ja.
En als ze zich dan proberen te onderscheiden, dan worden ze aangepakt.
Jongens en meisjes, we gaan even de politiek gooien. Ja, even over de schouder.
Ja. Wat jammer.
We waren bezig. Ja, we komen vanzelf weer terug. Maar we gaan ook even Henk een podium geven, Henk de Velde. En even voor de herinnering, dit is Hollands Diep. Het was ooit een prachtig programma van de Wereldomroep op zaterdagochtend. Dus het is zogenaamd zaterdagochtend. Bij ons dus columnisten Edu Umar en Rutger van Zanten. Die ook columns verzorgde, bijdragen verzorgde ooit in Hollands Diep. En zeezeiler Henk de Velde. Verderop hebben we nog iets anders lekkers. Zeesnoodroom, ja. Precies. Henk de Velde, zeezeiler, bij ons te gast. Gevraagd, Henk, we dachten aan jou omdat we dachten aan wereldburgers en mensen die dus iets van de wereld gezien hebben. En ik zat van de week over je te lezen. En je moet het me niet euvel duiden, maar dan moet ik in een uitzending zeggen van die heeft iets van de wereld gezien. En toen dacht ik, nee. En die heeft alleen maar zee gehad.
Ik ben in meer dan 120 landen geweest. Okay. Maar eigenlijk heb ik kusten en eilanden gezien.
Okay.
En ik ben ooit 147 dagen op zee gezeten, dat ik helemaal geen land heb gezien. Dus ik heb veel meer zee gezien dan land. En dat altijd een kust.
Een driekwart van de wereld is zee. Hè?
Ja, daarom. Ja. Ik ben één keer in mijn leven in Zwitserland geweest, kon de horizon niet vinden en ik ben gelijk weer teruggegaan. Ik ga van de horizon, van de zee. Maar het is echt waar. Het is wel meer dan 120 landen, want de zeeman heeft ook land nodig. Maar alleen de kust.
Vind je dat erg? Heb je daar spijt van? Had je
want ik ben op eilanden geweest waar bijna niemand is geweest.
Maar beschrijf eens wat er gebeurt dan op dat moment. Want dat is, jij hebt ooit eens een keer gezegd van, ik ga die eilanden bezoeken waar zelfs Boudewijn Bug niet naartoe gaat.
Daar ben ik op een aantal geweest.
Beschrijf eens wat er gebeurt dan. Het moment dat je daar aankomt en je ziet die palmbomen en het.
Het hoeft niet alleen, juist niet alleen palmbomen, hè, want daar gaat iedereen naartoe. Ik zal een eiland in het midden van de Indische Oceaan, dus tegen Antarctica aan, ligt een eiland die heet Île Saint-Paul. Dat is Frans gebied, door Nederlanders ontdekt natuurlijk. 5 bij 3 kilometer is een krater. En dan kun je in een kleine opening, 15 meter breed, 1,70 meter diep, kun je die krater binnen.
En wonen er mensen op dat eiland?
Nee, daar kan ook niemand wonen. Er zijn tienduizenden zeeleeuwen. Ooit hebben er een stuk of 5, 6 krabbenvangers gewoond.
Die zijn vergeten in de Tweede Wereldoorlog. Toen ze terugkwamen, bleek er nog maar één te leven. Je kunt dus niet alleen van krabben leven, dat is echt gebeurd. Maar ik heb 35 jaar, heb ik gedacht, één keer in mijn leven naar Île Saint-Paul. En daar heb je stil weer nodig, want anders kom je niet over die bank heen. En als je daar dan binnenvaart en je ligt tussen die muur, die is 250 meter hoog om je heen. En het loeit om je heen, honden, hè, zeehonden, dat maakt een kabaal.
Zijn dat die agressieve zeehonden? Die willen mij mijn
rubberboot kapot bijten, agressief. En die, want ik kom bij de harem, hè? Die hebben een harem. Oh, en ik loop met twee grote stokken rond, niet om te slaan, want je bent zo groot als je bent. Ik moest wel naar boven, ik ben wel de wal op geweest. Nou, dat gevoel, ik...
Dat is nou het bezwaar van solo reizen, hè? Er is niemand die dan een foto maakt. Ik zit het me wel voor te stellen.
Ja, maar... met die stok heb ik dan geen foto, maar ik heb natuurlijk wel heel veel foto's die ik allemaal zo maak. Ja. Maar het gevoel dus... Ik sta hier en ik heb hier 35 jaar over gedaan op een plekje waar weinigen komen. Want er is niks.
Voel je dan bevoorrecht?
Ik voel me erg bevoorrecht. Met al mijn reizen. Met mijn drie keer Kaap Hoorn. Met 10 maanden Siberië. Dat is mijn grootste ervaring. 10 maanden in het ijs in Siberië.
Je hebt een aantal boeken gepubliceerd. Wat gebeurt er dan op dat moment? Je komt dan terug aan boord. Meteen aantekeningen maken voor je boek?
Ik schrijf mijn boeken onderweg. Dus als ik aankom, dan moet ik alleen het laatste stukje, zo'n alinea, schrijven. Het boek is helemaal klaar, geredigeerd, alles. Ik schrijf het direct. Mag een dagje later zijn. Of door slecht weer wel eens 2 dagen. Maar ik schrijf mijn boeken op zee.
Juist.
Ik ben dan zo benieuwd. Zelf heb ik, als ik een hele mooie ervaring heb, dat die pas 100% beleefd is als ik hem vertel. Nou ben ik ook wel een radioman, dus ik moet altijd eerst vertellen van dit en dit, even slag geven. Maar heb jij dat niet? Dat je denkt van ja, je bent solo op reis, je moet 9 maanden, 10 maanden wachten voordat je daar iets over kunt vertellen.
Ja, ik moet eerlijk zijn, ik heb dat totaal dus niet. Ik heb zelf het gevoel dat ik het 100% beleefd, mag je het egoïsme noemen hoor. Maar, en als ik het met een ander moet delen, raak ik 50% kwijt. Maar misschien is dat wel de reden dat ik met plezier, ik heb 40, 50 lezingen gegeven door Nederland in 6 maanden tijd. Ik geef overal lezingen met verhalen, het zijn geen lezingen, voordrachten. En misschien is dat mijn manier van delen, maar op dit moment heb ik het niet. Op het moment voel ik me diep gelukkig, bevoorrecht. Ik dank die man daarboven dat ik hier mag staan.
Ja, daar ben ik trouwens wel benieuwd naar, want ik zag dat je binnenkort optredens hebt in Veenendaal. Nou ja, allemaal van die christelijke orde.
Het is de eerste keer dat ik een christelijke orde heb.
Oh, maar ben je een beetje aan het bekeren?
Nee. Ik ben niet meer aan het bekeren. We gaan niet over geloof hebben. Ik ben gelovig mens. Ik ben een zeer gelovig mens.
Als hij op zijn reizen,
ik ben een zeer gelovig mens.
Wat hij allemaal gezien heeft aan schoonheid, God nog niet ontdekt heeft, dan bestaat hij niet.
Nee. Een mooie tekst uit de Bijbel, hè? Zij die de zee bevaren, hebben de werken Gods gezien. Ik vind het prachtig. Maar het gaat niet alleen wat ik zie, hoor, maar ook gevoel.
Ik ken hem alleen in het Engels. See the works of the Lord and his wonders in the deep.
Yes. Ze hebben wonderen in de diepte. Dus ze staan in dezelfde psalm. ik ben dus een religieus en spiritueel mens. En zo beleef ik mijn reizen ook. Maar zo beleef ik ook mijn contact met die walvis. Die mij aankijkt. Meen ik echt hoor? Kijk man. Als ik beweeg, beweegt die oogbal. Dus dat is. En die vogel, die grote albatros. Het is spirituele wereld.
Is het ook omdat God je gered heeft?
Ik heb me altijd zelf redelijk moeten redden hoor. Dus dat moet ik erbij zeggen. Kijk, dat is wel eens een vraag aan iemand geweest. Henk, geloof jij nog in God terwijl je altijd zelf moet redden? Dan moet je dat allemaal zelf doen. Nou, Robin Knox Johnson, een zeer bekende Engelse schrijver, die zei ooit van God helpt iedereen die zichzelf helpt. En God wordt toegelaten, God is waar die toegelaten wordt.
Ja. Hij doet alleen niks aan de benzineprijzen.
Ik ben niet met dogma bezig.
Ik vraag me dat toch af, omdat je hebt echt afschuwelijke avonturen ook beleefd.
Ja, ik heb... is zo. Ja. Schedelbasis teruggebracht, maar ook ik heb golven van... Nou, ik durf het niet te zeggen, misschien zijn ze wel 20 meter hoog, 12, 15 meter hoog. Ik kreeg een kapseist, een van mijn mannenkleden is ooit verdronken. Mijn vrouw, dat is ook een afschuwelijk avontuur, mijn vrouw is weggelopen. Dat is ook een vreselijk avontuur op dat moment natuurlijk.
Ja, maar niet zo verbazingwekkend.
Maar het is ook de streken waar ik heen ga. Als je dus over die tropische eilanden, als je in die gordel blijft rond de Evenaar, dan kun je de wereld rondvaren zonder ooit slecht weer mee te maken. Met de seizoenen. Je moet niet in een hurricane seizoen zitten. Mm. Maar ik ga van de Noordpool tot de Zuidpool. Ik ben het meest noordelijke zeiler Daar ben ik trots op, hoor. Ik ben de meest noordelijke zeiler ooit. Op bijna 82 graden Noorderbreedte ben ik geweest. Maar ook 3 keer rond Kaap Hoorn. En dan, ja, je kunt in naar Hawaii gaan. Nee, ik ben de laatste keer in Japan geweest. Toen weer naar de Beringzee. Dus ik heb aan boord gezeten bij die krabbenvissers. Nee, van de Deadly Skets. En Alaska, voordat ik toen weer terugging naar Nederland. Ja.
Je bent nou 6 maanden, zei je net in het begin, zes maanden terug in Nederland?
Ik ben 6 maanden terug.
Nou betrap ik je in een interview, dat er dan steeds gevraagd wordt van, went het een beetje? En dan zeg je, nou ja, weet ik niet, ik ben nog steeds onderweg. En toen heb ik er van de week naar bijgekrabbeld, waar naartoe?
Juist, iedere reiziger is onderweg naar huis. Maar goed,
als je hier zit en je zegt, ik ben nog steeds onderweg.
Ik ben nog steeds onderweg. Mijn hele leven is, ja, dat is filosoof, mijn hele leven is een reis.
Je hebt ooit gezegd, toen je op een reis vertrok, van ik kom nooit meer terug. Hè?
4 jaar geleden.
Heb je daar strijd van?
4 jaar geleden trapte ik in mijn eigen val. Toen zei ik nooit. Dus ik kom nooit terug. Het gezicht van mijn zoon, dus een man over 31. Het zeer teleurgestelde gezicht van mijn zoon heeft me 2 jaar achtervolgd. Is één van de redenen geweest. Ik kwam in het paradijs. Een van de redenen geweest dat ik terug ben gekomen. Ik kwam in het paradijs. Dat zijn Micronesische eilanden. Waar mensen genoeg hebben. Er is geen geld. Er is ook geen ruilhandel. Er is genoeg. Geweldig. Ik kon daar blijven. Want ik ben een palu. Dat is een navigator. En ik was doelloos. Want wat moet ik hier dan? Van het ene palmeiland naar het andere. Maar ik ben nog steeds vol met mijn leven. Ik wil nog ergens heen. Daarheen, zo heen. Een reis plannen. En dus die 2 dingen heeft mij doen besluiten om terug te keren naar Nederland.
Maar ga je nou weer op stap?
Ik hoop volgend jaar noordelijker dan 82 graden noorderbreedte te gaan. Dat noem ik korte reisjes. Met 4, 5 maanden weg.
Zit je weer vast in het ijs?
Er is een kans, maar met die ijsstromingen die daar boven Spitsbergen zijn, dan drijf je er waarschijnlijk wel weer uit.
Ja, het broeikaseffect is voor jou eigenlijk
ik heb
tijd.
Je kunt maar vanaf Willem Barnes tot nu, dat broeikaseffect, er gebeurt wel wat. Maar je kunt maar 100 kilometer, 80 mijl, 140 kilometer noordelijker komen dan wat Willem Barnes kon, hè, 400 jaar geleden. Dat zijn niet zulke, het zijn wel heel gebieden langs. Maar het is absoluut niet dat je denkt over 10 jaar is het ijs weg, hoor.
Ja.
Absoluut niet.
Waar je nu naartoe wil, is dat een gedeelte van die noordelijke doorvaart?
Of nee, daar ben ik dus langs gekomen, waar ik vast heb gezeten. Dat zou nu misschien, 1 keer in de 4 jaar is dat makkelijker. Dus dat weet ik ook van de Chukchi, van die Inuit people. 1 keer in de 4 jaar is dat makkelijker. Nee, de golfstroom, de warme golfstroom, die gaat helemaal langs de Nederlandse kust naar Noorwegen. Daarom kun je bij Spitsbergen het meest noordelijke komen. En ik ben op dus bijna 82 graden geweest. Ik heb een doel nodig. Dus kan ik wel lekker naar Spitsbergen
varen. Dan moet je
varen.
Over die 82 heen.
Ik wil boven die 82.
Ja, dat is jouw feest. Heeft Laura Dekker nog gebeld trouwens de afgelopen jaren? Heeft ze jouw advies gevraagd?
Nee, maar ik heb wel contact met haar gehad. En ik heb haar geïnterviewd. Ik heb haar ontmoet. Ze heeft mij gevraagd of ik haar interviewde. Ik kreeg de enigste. Ik ben de enige die met haar kon praten. Ze is niet dat stugge meisje, hoor, dat zo zit. Ze was echt met mij aan de praat en aan het lachen en verhalen vertellen. Ik heb haar ook vragen verteld. Ik heb haar voor het eerst contact gezocht toen ze in Kaapstad aankwam. En toen heb ik een mailtje gestuurd van respect meisje, respect.
Verwante ziel, hè?
Ja. Is het een verwante ziel?
Ja, ze is een solozeilster. En solozeiler kun je dus niet worden. Dat moet in je zitten.
Ja.
En hoeveel kinderen heb je?
Ik heb 1 zoon, die is op Paaseiland geboren. Ik ben trots op.
En reist hij zelf ook?
Stefan is hovenier, graaft in de grond.
Die blijft gewoon met zijn voetjes op de aarde.
Zij tegen mij, de zee is zo mooi vanaf het strand. Dat zei tegen mij.
Wat vind je daarvan?
Nee, ik vind het geweldig dat hij een baan heeft. Het is een buitenjongen. Dat hij met plezier zijn tuinen maakt en in de grond graaft. Geweldig. Hij heeft 4 man aan het werk. Hij doet het fantastisch. Hij lacht de hele dag. En dan belt hij me op en zegt hij, dit nu is het seizoen. Hè? Ik heb deze maand 400 uur gemaakt. Is hij trots. En dat vind ik geweldig.
De pa is ook trots.
Ja, dat kun je merken.
Ja, nee, de hal is hier bijna te klein voor je trots.
Ik ben ook trots. Nee, ik ben trots. En ik ben heel blij dat het contact op die manier. Hij is ontspannen geworden.
Ja.
Zij zegt zijn moeder. Hij is ontspannen geworden vanaf de dag dat ik zei: kom weer terug.
Ja, precies. Wij gaan even het gesprek onderbreken. Dat klinkt heel rauw en ruw, maar zo is het niet bedoeld. Voor een vast element dat wij door de hele marathon-uitzending hebben. En het jingeltje gaat het uitleggen.
Het nieuws bij de Wereldomroep door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. De meest historische, onvermijdelijke, curieuze, leuke en opmerkelijke nieuwsfragmenten van de afgelopen 65 jaar. In dit uur...
De Bijlmerramp. Zondagavond 4 oktober 1992 stort een Boeing 747 vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neer op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg in Amsterdamse wijk Bijlmer. Amsterdam Zuidoost noemen we dat tegenwoordig. U hoort presentator Jan van Tiel en verslaggever Frank Renaud.
Aan de telefoon, collega Frank Renaud. Frank, waar bevind jij je in de Bijlmer op het ogenblik?
Nou, ik sta nu in een flat tegenover de flat waar het vliegtuig dus recht in is gevlogen. En ik sta bij mensen die het ook zelf allemaal hebben gezien. En ik heb nu ook wat net allemaal rondgelopen langs de flat die dus nu nog steeds in brand staat. En het is een verschrikkelijke chaos beneden. Hier bij de mensen zelf is het wel rustig, maar het is een grote chaos rond heel de flat.
Kan je eens omschrijven wat je ziet? Hoe ziet het eruit daar?
Het is heel moeilijk om te zien, want er is een ontzettende rookontwikkeling. Het vliegtuig is dus in de hoek van een flat gevlogen precies. Die flats zijn 10 verdiepingen hoog. En die hebben een knik en dat vliegtuig is precies in die knik gevlogen. Nou is in ieder geval zeker, zo zei een politieman, dat er een aantal verdiepingen volledig verwoest zijn. En volgens sommige ooggetuigen, mensen die hier lopen, die zeggen dat er mogelijk alle verdiepingen verwoest zijn. Dat zijn er 10. En dat zou in een breedte zijn van ongeveer 15 huizen. Dus dat betekent dat ongeveer 150 huizen zo vernietigd zijn. Nou, het staat 10 hoog nog steeds in brand. Dat kan ik vanaf hier zien. En er is een enorme rookontwikkeling en flinke vlammen, terwijl er gewoon een groot deel van de brand geblust is.
Dat is het nieuwsfragment van dit uur. U kunt stemmen op het nieuwsfragment van uw keuze. Het kan via wereldomroep.nl, via Facebook en Twitter. Maar ga eerst even naar de website om uit te vinden hoe dat allemaal precies moet. We zitten met z'n allen een beetje stil naar dat fragment te luisteren. Raar, zoals dat op die zondagavond ging. Ja. En Jeroen Dirks, ja. Mijn mede-presentator van dit uur Hollands Diep. Jij liep toen bij Radio Noord-Holland rond.
Ja, 4 oktober 1992 is voor mij wel een waterkering geweest. Ja. Ja, nee, dat is absoluut zo. Ja, dat is een absurde ramp natuurlijk. Ik moet elke keer denken aan die verhalen van die mensen dan. Dat vliegtuig wat er met die volle lampen op ze afkwam. Ja. Dat heeft nooit iemand zich gerealiseerd.
Zondagavond.
Op zondagavond. En men zat Ajax te kijken. Het was
Radio West.
Het was vreselijk mooi weer en voor oktober. Het was de hele dag stralend zonnig geweest. Er waren godzijdank ook nog een paar kinderen buiten aan het spelen. De rest zat binnen te kijken, tv, Studio Sport. En er komt in één keer dat vliegtuig met die volle lampen op die flat aangevlogen. En dan gaat het mis. Afschuwelijke chaos en daarna uren.
Hoe snel was jij erbij?
Nou, vrij snel, want we kregen de melding van luisteraars, onder andere, bij Radio Noord-Holland. En vervolgens, dat werd allemaal nog doorgebeld, hoor. Dat was nog, en toen ging de pieper. Dat was, toen heb ik een collega opgepikt. Ik zei, dit is heel groot, je kunt het niet in je eentje. En toen een taxi genomen, en, want we dachten, dan is het de enige manier om er dichtbij te komen. Vervolgens was het heel raar, want die taxichauffeur zei... Nou, zijn we mooi van al die snorders af. Dat zijn die taxichauffeurs die voor onder de prijs werken in de Bijlmer.
Zei hij dat voordat hij daar aankwam?
Ja, dat zei hij voordat. Ja, dat was een typische...
En toen iedereen maar aankwam?
Toen zei hij ons eraf, toen rekende hij af en toen reed hij weer terug naar zijn volgende vraag.
Business as usual.
Ja, business as usual. Dat was. Maar dat is sowieso het rare dat je eromheen... Ik weet nog wel dat die collega van me zei van... Nou, ik zei, ik wil naar boven, ik wil uitzicht. Dus ik ben zo snel mogelijk een flat daarnaast gegaan. Gerend om vanaf bovenaf verslag te doen van wat er gebeurde. Ik denk, dan heb ik overzicht. In plaats van, je kon er toch niet naar binnen in die chaos. En die collega die zei, pas op. Want er liepen ook een paar jongens achter me aan en die wilden me beroven. En zo. Dus het was een hele business as usual toestand daar. Het was echt afschuwelijk om die combinatie mee te maken. Ja. En,
we hebben onze reportagewagen van West nog aan jullie uitgeleend.
Ja, op een gegeven moment stonden er natuurlijk heel veel reportagewagens. En de collega's die ruzie aan het maken waren met politieagenten. Ik wil nu naar binnen, want... En zo'n politieagent die zei, ja, maar er liggen allemaal lijken. En dan moet je niet naar binnen. Wacht nou even totdat we klaring krijgen. En, nou, dus...
Ik heb nog een mooie herinnering. Dat was weliswaar een maand later. Want het was natuurlijk een verschrikkelijke ramp. Maar... Als je terugkijkt, relatief weinig slachtoffers hè, voor zo'n enorm spektakel. Maar toen had de gemeente Amsterdam, Ed van Tijn was toen nog burgemeester, Je had een loket opengesteld voor slachtoffers van de Bijlmerramp. Ja. En daar stonden 2500 man in de rij.
Bij het Novotel. Ja, dat is een heel toestand.
Zeg, Jeroen, ja. Mag ik je een voorstel doen? Ja. Kan je op gloedvolle wijze de column introduceren van Ebru Umar? Ja, of spreekt het voor zich? Ja.
Ik ben helemaal stil. Hier
dat
is
gaat
de column
gloed.
Van Ebru Umar.
Fatalisme is niet echt mijn houvast in het leven, maar de roze bril die sommigen hanteren heb ik nooit gevonden. En geloof me, ik hou van brillen. Aan alles komt een eind. Het is bijna 10 jaar geleden dat ik gevraagd werd om aan te schuiven bij Hollands Diep, de uitzending op zaterdagochtend. Waar de meeste mensen op zaterdag niet echt blij zijn met opstaan om 8 uur om te gaan werken, kan ik me niet herinneren ooit met tegenzin die zaterdagen begonnen te zijn. Ik vond het leuk, leerzaam ook, een goed team en boeiende gasten. Op een dag, ik denk 1 jaar of 7, 8 geleden, was het over. Jammer, absoluut jammer, maar zo gaan die dingen. De ontwikkelingen bij de Wereldomroep heb ik gevolgd. Vooral toen ik zelf een huis in het buitenland kocht. Dat zijn van die stappen waarbij je denkt, kan dat wel? En mis ik Nederland niet? Vroeger was het buitenland ver weg. Tegenwoordig is het goedkoper om een week naar Turkije te vliegen dan in Centerparks te verblijven. En sinds de mobiele telefoon weet niemand meer waar je hem opneemt. Vandaar de populariteit ook van de vraag, waar ben je? En nu, met de komst van de smartphones, mist niemand je nog. Althans, als je geen kantoorbaan hebt. Van trein tot auto, van Amsterdam tot Istanbul, mail komt net zo probleemloos binnen als dat de telefoon overgaat. En dat die iPhone eigenlijk geen belapparaat meer is, maar een handcomputer waarmee je nog net geen koffie kunt zetten, wordt anno 2012 extra duidelijk. Nederlanders in het buitenland kunnen via een internetverbinding niet alleen mails ontvangen, maar ook tv kijken en radio luisteren. Ja, er zijn nog steeds meer mensen niet via internet naar de radio luisteren dan wel, maar de tendens is duidelijk. Internet killed the radio. Of juist niet. Feit is dat ik vanaf mijn vakantielocatie gewoon mijn iPad aanzet om Nederlandse radio te horen en Nederlandse tv te kijken. Nederland gaat mee op vakantie, wat de vakantie natuurlijk wel weer minder spannend maakt. Gewoon 1-op-1 Nederland mee op vakantie. Tja, het heet vooruitgang. De Wereldomroep zoals we hem kennen is niet meer. Deze uitzending is een cadeautje, een herinnering aan oude tijden, een ode. Vroeg mijn bed uit, een heel stuk vroeger deze keer. Maar met alle liefde, net als vroeger. Gezellig wakker worden met Hollands Diep. Dank voor deze uitnodiging.
Ja, mooi.
Mooi.
Even, dankjewel.
Overigens, ja.
Wat ook doen, ja.
Het knappe is, dat had ik misschien gloedvol aan het begin moeten zeggen, dat jij dus op dit moment de Libelle Zomerweken doet. Ja, je staat op het strand van Almere. Nee, daarbij
ik
hangt je eigenlijk de velden voor de deur.
Week.
Wat doe je daar? Van. Wat moet je daar doen? Ja.
Nou, de Libelle Zomerweek is het Libelle tijdschrift, driedimensionaal. Een week lang op het strand komt het blad tot leven. Er komen 85.000 vrouwen
het
de hele week
vandaag.
Lang. Ja, maar het miezert alleen maar een heel klein beetje. Niet heel heftig. Aan het strand, dat zul je weten, is het altijd veel beter weer dan op het land. Is gewoon zo. Dus we hadden vandaag 12.500 bezoekers die komen. En ik regel de artiesten op het hoofdpodium. Want we hebben natuurlijk een heel podiumprogramma daar.
Dus dan hebben we die drie J's weer. En
nee,
zeg maar de Mona Keizer.
Hadden we Edcilia
Romli.
Ja. Gisteren hadden we Sander de Bouzonnier. Vandaag hadden we ook Charlie Luske. Maar er komen ook elke dag politici. En gisteren was Maya van Bijsterveld en Marcel Wintels zat in het publiek. En vandaag was het donderdag dan, Diederik Samson.
Wanneer komt Henkie Bleker?
Ik zou Bleker
Henkie nemen. Bleker is niet uitgenodigd, wat denk je zelf? Maar,
zegt de Libelle...
Alexander Pech tot morgen.
Je hapelt.
Ja. Maar zegt de Libelle tegen jou van jij moet die...
Nee, regel ik zelf.
Ja, dus die politici, daar kun je echt kiezen.
Ja?
Ja,
die bel ik dan en dan zeg ik van...
En er komen 12.500 dames, die willen graag met jou in discussie.
Ja.
En zorg je dat ze ook in discussie gaan met die mensen?
Dat is vandaag zeker gebeurd. Het hangt een beetje van de politicus af.
Die politici willen hartstikke graag naar die Libelle Zomerweek en dat soort evenementen, want daar scoren ze.
Het is heel goed voor hun populariteit, voor als je de plaatjes ziet. Maar wat ze ook heel leuk vinden en waar ze echt met hun neus op de feiten worden gedrukt, zijn de opmerkingen en de vragen die mensen zeggen. En ik sta naast die politicus, dus ze durven wel, want ik sta natuurlijk een beetje aan hun kant. Maar bijvoorbeeld Ivo Opstelten was een maandag en die heeft een
Ivo Opstelten.
Ivo Opstelten heeft een knuffelgehalte, aaibaarheid gehad. Dan durven ze vragen te stellen. Esther Ouwehand zou je denken van, nou ja, dat is een
Partij
vrouw,
van de
dan durven ze wel Partij van de Dieren. Stilte, doodse stilte. Marja van Bijsterveld, onderwijs, gezin, ja. Gaat hartstikke goed.
Minister, dit deze omroep.
Jammer, maar Diederik Samson, die was er vandaag voor de eerste keer. Daar had ik echt een hard hoofd in. Man, dat kalige uiterlijk.
Dankjewel.
Nou, de foto's...
Kale en kale.
Ja, als je de foto's van Diederik Samson ziet, die, toen hij voor...
actievoerder was bij Greenpeace.
Dat niet, maar toen hij als kandidaat naar voren trad van ik wil die partij leiden, dacht ik echt van nou, door zo'n junk, door zo'n enger, dat wordt hem niet. Dat waren van, hij had van die enge, van die straatcoachfoto's had hij toen nog met zijn oortjes in. Ja. Voor de beveiliging misschien, maar liever niet. En toen zat hij daar, hij liet zijn haar ook groeien. Ik zeg, nou, dat is natuurlijk beter. En de hele zaal, die zei ook van, haar laten groeien, veel beter. Maar ook een mevrouw die dan zegt van, luister eens, spreek je nou eens uit over samenwerken met de SP. Je moet je gewoon uit gaan spreken. Dus je krijgt hele verschillende vragen en opmerkingen. En het was heel goed. Hij had er een hard hoofd in. Ja, dat was die bitch van Libello was het. Nou, kom op man. En nou ja, het was goed. En morgen komt Alexander Pechtold.
Ja, straks.
Ja, straks. Ja. Om 2:30 is hij er.
Ja.
Okay. Eén gast die hier aan tafel had moeten zitten, maar dat ging logistiek niet. Die is er wel, maar ingepakt, ingeblikt heet dat in het jargon. Jeroen, jij bent vandaag bij Cees Notenboom geweest.
Gisteravond laat ben ik naar
Cees. Dat is een wereldreiziger.
Ja, Cees Notenboom. We wilden hem per se spreken. Ik wilde hem ook spreken omdat 6 jaar geleden vierden wij het 60-jarig bestaan van de Wereldomroep. En hij is een ongelofelijke luisteraar. Hij luistert elke dag naar de uitzendingen, waar hij ook is. Hij heeft een huis op Menorca, hij heeft een huis in... Nou, noem nog een paar plekken. En hij luistert altijd. Dus wat dat betreft had ik zoiets van, nou, nu we ermee uitscheiden, wil ik hem nog één keer spreken. Hij zegt, ik wil je ook heel graag spreken, alleen ik heb een jetlag, dus kom naar mij thuis.
Nou, hetgeen geschied is, wij gaan luisteren naar jouw bijdrage.
Cees Notenboom, schrijver, reiziger en eigenlijk nooit in Nederland. Toevallig tref ik u nu heel even in uw huis in Amsterdam. Hoe is het om de Wereldomroep te gaan missen voor iemand die nooit in Nederland was en dus kennelijk via de Wereldomroep een beetje heeft gevolgd hoe het hier ging?
Nou ja, om precies te zijn, hoorde ik natuurlijk meer Nederlandse radio als ik ver weg was dan hier, omdat ik hier, ik heb hier een huis en ik kom hier ook, maar ik zal maar niet zeggen, afgelopen jaar was ik 2 maanden in Nederland en ik was 3 maanden in Duitsland en 3 maanden in Zuid-Amerika en dan verder nog in Spanje, de plek waar ik werk. Maar ja, ik had natuurlijk een hele andere verhouding met Nederlandse radio dan de meeste Nederlanders. Ik had dezelfde verhouding met de Wereldomroep die andere Nederlanders die ook in het buitenland verblijven hebben. Nu is alles anders geworden. Nu kun je op allerlei manieren natuurlijk aan nieuws komen. Maar het is niet hetzelfde. Hè? Het is een instituut. En op elke reis had ik bij mij mijn rechthoekige doosje. Een oude Sony, dat mag ik nu wel noemen. Want dat ding is mij altijd trouw gebleven. Ik heb daarna toch eens een nieuw wereldradiootje gekocht. Maar dat deed het lang niet zo goed als die oude die ik nog steeds heb. En ik luisterde dan 's ochtends ook in Australië of in Amerika. Een beetje moeilijker met instellen en golflengtes en tijden. Maar ik heb al die jaren geluisterd. En ik vind het een op zich domme daad, dat is, moet ik er werkelijk bij zeggen. Omdat je snijdt iets af. Ik lees daar ook een stuk over gisteren in de NRC, over imperialisme en dat het daar nog iets mee te maken zou gehad hebben. Dat zal best, ik weet het niet. Maar wat je afsnijdt is een levenslijn tussen mensen die om welke reden dan ook gekozen hebben om expert te zijn uit noodzaak of uit verlangen en die ergens ver weg wonen of niet eens zo ver weg, maar buiten Nederland. En dat was hun band met dit merkwaardige land. En er is altijd iets van mensen die veel buitengaat zijn. Hè? Dan die herkennen sommige dingen niet meer in het land waar ze vandaan komen. En wat mij vooral opvalt, ik was nu bijvoorbeeld een tijd in Mexico en daarna in Amerika. En dan kom ik terug Of liever gezegd, ik ben daar. En dan krijg ik allemaal vragen. Wat is dat nou met die Wilders? Ja, moet je dat gaan uitleggen? Daar heb ik helemaal geen zin in, maar je moet toch. Ja, maar wat is dan die constructie van de regering? Ja, dat noemen wij gedogen. Oh, wat is dat dan? Nou ja, enzovoort. Hè? Maar wat wel opvalt, is hoe meer je weg bent, hoe meer Nederland in zichzelf lijkt in te keren. En ik moet ook altijd vragen beantwoorden. Waarom reist u zoveel? En dan moet ik altijd weer zeggen, dat is mijn natuurlijke toestand. Dat is ooit begonnen toen ik 17, 18 was en dat is nooit meer opgehouden. Dus ik vind dat niet zo bijzonder. Maar ik wilde altijd A, een band met mijn taal houden. Dus door naar elke dag toch naar die Wereldomroep te luisteren. En ik wilde ook weten wat er aan de hand was en wat er allemaal ging. Ik zeg maar iets, in dat deel van Duitsland waar ik 3 maanden per jaar verblijf, in de winter meestal. Dat is nogal geïsoleerde streek en zeker een geïsoleerd huis. En daar kon ik alleen maar op zaterdag naar een plaats aan het Bodemmeer om de Engelse en de Spaanse kranten te krijgen. Nederlandse kranten kun je al helemaal niet krijgen, behalve die ene die ik niet hoef. Dus dat was simpel. En dan heb je toch een band met waar je vandaan komt.
Bent u verbaasd over hoe Nederland zich heeft ontwikkeld? U heeft het dan gevolgd via die Wereldomroep. Bent u verbaasd?
Nou, kijk, ik las in een Duitse krant 2 jaar geleden, toen dat allemaal zo losbarstte en toen die anti-islambeweging ook hoog begon te lopen, terwijl hier eigenlijk nooit een catastrofe gebeurd is, behalve de moord op Van Gogh. Dan zeggen mensen, ja, maar jullie waren altijd zo tolerant. Is dat dan helemaal voorbij? Dan zeg ik, nee, dat is niet helemaal voorbij. Kijk, ik denk, landen hebben altijd op hetzelfde ogenblik 2 soorten geschiedenis. Die ze altijd al hebben en die aan de oppervlakte beweegt. En toen ik van iemand in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, iemand die Nederland vrij goed kent, een stuk las en zegt, Nederland is het eerste Europese land dat bezig is zijn identiteit te verliezen, dacht ik, nee vriend, dat is nu ook weer niet zo. Zo is het niet. Er zijn hier van allerlei modebewegingen en er zijn ook negatieve politieke bewegingen. Maar er is ook een constante in de Nederlandse samenleving die wat mij betreft al een paar 100 jaar gewoon doorgaat. Dingen die diep in de genen van het volk verankerd liggen en die je heus niet zomaar zonder meer wegkrijgt.
Nee, maar we zijn wel navelstaders geworden, toch? Of niet?
Nou ja, ik weet het niet precies. Kijk, van de een hoor je dat iedereen onbeschoft is geworden en af en toe zie ik daar zelf ook de voorbeelden van. Ik bedoel, het zal mij in Latijns-Amerika niet gebeuren dat ik bij wijze van spreken in de tram sta en er is een halte en je kunt er niet door omdat er zoveel mensen zijn, dat iemand zegt, hey opa, dat doet men in sommige andere beschavingen niet. En leeftijdsdiscriminatie valt mij hier op. Oude lul, sodomiet erop. Word je echt letterlijk in je gezicht gegooid als je niet snel genoeg van je fiets af bent. Dat zal je in Spanje op die manier niet meemaken. Maar navelstaarderig. Dus aan de ene kant hoor je de toegenomen hufterigheid. Dat merk je ook wel. Aan de andere kant, ja. Het is ook allemaal een kwestie van verschillende milieus waar je in komt. Ik merk wel dat iedereen hier heel sterk alsmaar in de eigen kringen ronddraait. En daar heb ik... Kijk, ik heb gekozen voor een zwervend leven in nogal veel verschillende landen en culturen. Dat is mijn keuze. Ik begrijp mensen die hier willen blijven en die niets zien in al dat gereis van mij. Dat begrijp ik ook allemaal best. Maar het valt mij wel op, dan kom je weer terug. En ja, het is Nederland, dat heb ik altijd trouwens beweerd, is een soort merkwaardig gezelschapsspel waarbij iedereen weet waar wie is en wie op welke plaats wat is. He, en dan, ik zeg maar eens, ik kom net terug drie maanden Colombia en Argentinië. Ja, en dan ga je zitten s'avonds en je schakelt in. En dan zijn ze weer allemaal. Maar dat is waarschijnlijk overal zo'n beetje zo. Dus wat dat betreft denk ik niet dat Nederland een uitzondering is. Maar dan zie je weer die columnist in de krant. En je ziet weer die bespreking van die recensent. En je ziet weer die talkshow met die twee mensen. En ja, en dat duurt dan een tijd. En dan ineens verdwijnt er weer een van die televisiepersoonlijkheden. Ik zeg maar wat. Een die ik nou toevallig heel goed vond, Clary Polak. Dat vond ik schandelijk dat die zomaar ineens weg was. Maar ja, die mensen hebben allemaal een eigen publiek. En dan wordt er gejammerd en gesnikt als ze verdwijnen. En daarna sluit het water zich weer en dan komt er weer een ander. En dan duurt dat weer een tijd.
Dat mag ook wel gelden voor de Wereldomroep dan, of niet?
Nou ja, maar de Wereldomroep is natuurlijk de enige was dat. Hè, die dat deed. Kijk, ik treed niet eens in datgene wat ze volgens mij waarschijnlijk heel goed gedaan hebben. Dat is die uitzendingen voor mensen van andere landen en culturen. Waardoor je Nederlands een plaats geeft. He, toch als één. Want verder weten we dat alleen van die Deutsche Welle en van de BBC World. Het was, denk ik, dat ze diep onderschatten, deze regering. Want om zulke waanzinnige bedragen ging het nu ook weer niet. Dat ze diep onderschatten wat ze daarmee afhakken. Dat is punt één. Dat heb ik trouwens met meer dingen het gevoel. Maar goed, mij interesseerde dat deel van de Wereldomroep. Wat mij mijn relatie met Nederland gaf. Ik zeg nou maar iets. Het zijn allemaal van die dingen. Dat als je hier woont, denk je daar waarschijnlijk helemaal niet zo over na. Derde dinsdag van september. Troonrede. Maar dat is alleen maar als je elke dag de krant tot je beschikking hebt. En weet wat er nou allemaal in staat en waar het over gaat. Maar als jij ver weg bent, dan wil je die rare geluiden horen. En je wilt de commentaren en de reacties en de vijandigheid. En de, ja, alles wat er zo bij is. En dat snij je af. En ik weet het niet of dat allemaal zo slim is wat ze doen.
We hebben samen 65 jaar gewacht totdat u de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. U heeft hem nog steeds niet. Nou gaat de Wereldomroep eruit. Krijgt u die Nobelprijs nog?
Dat is een vraag. Ik weet het mooiste daarover heeft Hugo Claus gezegd. Die ook zogenaamd alsmaar kandidaat was. En die wat mij betreft ook zeker had moeten hebben. Hugo heeft op een gegeven moment gezegd, het wordt nou tijd dat ze hem geven uit humanitaire overwegingen. Want wat ik ook doe, als ik een interview, als ik ergens in Italië of waar dan ook, als er een boek uit is en je moet daarheen, en die vraag komt altijd. Ik heb er niets over te zeggen. In dubbele betekenis. A, ga ik er niet over. Ik kan hem zelf niet geven. En of ze, whoever they are, of ze het ooit zullen doen, weet ik niet. Het lijkt mij de kans klein is. Er zijn erg veel kandidaten in deze wereld.
Cees Notenboom, we hoorden hem 10 minuten lang en ik zat net te bedenken dat die 10 minuten minstens 40 prachtige citaten voor de eeuwigheid hebben opgeleverd. Ja. Jeroen, mooie klus.
Ja, was heel, ja, inspirerende man, gewoon geweldig. En dan tussen al die boeken en hij gaat zitten en hij vertelt. En het is natuurlijk, ja, we weten dat hij een rasverteller is, een rascommentator. En ik zag Henk Tervelde ook, onze zeezeiler, constant knikken van de herkenbaar, hè, de reiziger.
Ik heb 48 jaar lang geluisterd in het slechtste weer en de vreemdste gebieden naar die Wereldomroep. Met een analoge radio, dat wou ik altijd hebben. Terwijl ik ook computers en zo aan boord heb. De wereld wordt een stuk leger voor mij. Wat moet ik straks dan luisteren als ik daar boven zit? Ja, dan kun je weer naar de BBC luisteren. Nee, dat is het niet. Het was heel donker.
Nou, Ebro, die zit te twitteren.
Ik zit te twitteren, want ik heb allemaal volgers die gewoon luisteren naar ons. Eentje daarvan is Frederik Spicht. Die tweet net dat ze hier talkradio gedaan heeft. Hier vandaan, vanuit dit gebouw. En Edwin Mooibroek, dat is heel lang. Met Theo van Gogh heeft ze dat nog gedaan, laat ze weten. Edwin Mooibroek, die luistert vanaf Bali. En ik heb ook nog een volgster, Louise van Aalenburg, die luistert van Japan. Dus dat is allemaal wel heel erg spannend. Ja. Iedereen luistert.
Oud-medewerker Paul Strikker daar, vroeger maker van Kerk en Samenleving, vanuit Amerika kijkend, op internet dus, naar de laatste 24 uur. Want u kunt dus niet alleen luisteren, maar ook kijken. Kijkend naar de laatste 24 uur schrijft Paul Strikker daar bekende gezichten, vertrouwde stemmen. Ik ga ze missen. Jack Donio, ik weet niet waar dit vandaan komt, want via Facebook. Dat wordt 24 uur niet slapen. Inderdaad, meneer Donio, kan de radio gewoon niet uitdoen hier. Lekker mono met fading, heerlijk om naar te luisteren. Lekker mono met fading, heerlijk om naar te luisteren. Ja. En dan komt hij via Facebook met zijn reactie. Ja, de Henk, jij gaat de prijs zetten aan de radio aan, dan zijn we er niet meer aan.
Ja, er is geen alternatief. Ik zou het niet weten.
Nou, jij vindt dat internet niks? Dat,
Nou, oké, internet op zee, dan moet je heel duur apparatuur hebben.
Satelliet,
het is maar 35% van de wereld wat mobiele telefoon hebben. In Siberië ook niet. Dus als je geen geld hebt, dan heb je geen Inmarsat. Het kost kapitalen. Alleen met grote sponsors kan het op zee. Dus ik heb mijn radio.
Ja, dat is Rutger van Zandt.
Daar slaap ik mee. Onder mijn kussen.
Ik snap Henk volkomen, want als je daar echt op aangewezen bent, dan wil je natuurlijk niet dat het verdwijnt, maar... Ik heb ook een gevoel van nostalgie. Ik heb hier ook 17 jaar in het bedrijf gewerkt en daar veel gevoel voor ontwikkeld. Maar aan de andere kant moet je toch ook reëel zijn. Zo'n ontwikkeling zat er wel in. Waar ik me dan weer enorm aan stoor, is de rancuneuze manier
waarop de politiek waarop de club, die nek was
dit nu aanpakt. Het had veel gefaseerder gekund op een menselijke manier. Maar dat op den duur de functie van die wereldomroep, zowel technisch als inhoudelijk, tot op zekere hoogte zou verdwijnen, ja, dat is een ontwikkeling die er al jaren aankomt. Blijft even goed jammer, hoor.
Is dat jammer, in Nederland alleen? Zijn het andere, er zijn nog meer...
De Belgen zijn eerder verdwenen. Het rare was, ik weet niet of daar nog luisteraars op gereageerd hebben, dat wij dus een deel van die luisteraars hebben overgenomen van de Belgische, de
Als
Vlaamse...
Als je nu aan de radio draait, dan krijg je Radio China. Ja. Ook Moskou niet meer.
China voor China naar
Engelstalig.
Ja, Engelstalig. Perfect Engels.
Ook die BRIC-landen, Brazilië, India, daar zit de opkomst nu.
Ja, daar zit het geld enzovoort.
Wat ik me nog afvroeg, misschien helemaal tot slot van deze uitzending. Ebru, is het ook... we hebben het namelijk heel veel over taal gehad, ook met Cees Notenboom. Henk, je zei het ook. Hè? Jij als jongste hier aan tafel... gaat de Nederlandse taal er ook aan op deze manier? Dan gaan we ook er wordt wel gezegd met die wereldomroep verdwijnt ook een klein beetje Nederlandse taal.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, absoluut niet. De Nederlandse taal wordt hier gesproken en is hier op de radio. En je kunt de radio die hier is overal ontvangen. Mits je een internetverbinding hebt. Dat is het enige. Mits je maar die internetverbinding hebt. Maar zolang wij het Nederlands spreken, blijft die taal wel bestaan. En ik vind trouwens heel vaak dat ze in het buitenland beter Nederlands spreken dan wij hier in Nederland. Als je Suriname spreekt, zeg beschaafder dan in de binnenstad van Amsterdam.
Ja, maar dat is een ander soort ontwikkeling, hè? Daar is conserveren veel belangrijker. Met name Suriname, waar ik veel aan gedaan heb. Dus conserveren is veel belangrijker. Hier ontwikkelt de taal zich. Street language, allerlei invloeden die erin kruipen. Maar ik ben het met je eens, dat gaat ook weer de wereld over.
Jeroen, je hoort hem, hè?
Ja, het is de eindtune. Dat betekent dat de allerlaatste aflevering van Hollands Diep erop zit. Zal ik de gasten nog even af? Rutger van Zanten. Doe maar.
Overigens vind ik nog één ding. Voor Henk moet de regering speciale verbinding sponsoren, hoor.
Ja. Mee eens.
Een klein satellietverbinding.
Jeroen, 40 seconden.
Ja. Nou, Henk de Velde, onze zeezeiler. Jij gaat gewoon weer onderweg. Maar eerst in Veenendaal voor de parochiepreek.
Ja,
kunnen we hier gewoon zien.
Hemelvaart, zei dat, hè? Dus het gaat over de vaart.
Goed, dat is volgende week. Ebru, maar weer naar de Libellen de weken toe met Alexander.
Om 11 uur ben ik er. Dank voor de uitnodiging om hier te mogen zijn.
Goed, en ik vond het heel fijn om hier weer te zijn ook.
Dit was Hollands Diep. Dit is een hele saaie afkondiging. Heb jij nog een toevoeging? Dit was Hollands Diep. Een heel leuk programma, wat heel leuk was om te maken. En dat geldt voor nog veel en veel en veel meer.
Tot zover de Wereldomroep. De wereld van de luisteraar.
Mijn herinnering aan de Wereldomroep gaat naar 1985 eigenlijk. Ik werkte in Mali. Het was nog een tijd zonder computers, zonder mail. We kregen alleen maar brieven met de post, hè, die er heel lang over deden. En dan was er ook nog wel een mogelijkheid om te telefoneren, maar dat deden we eigenlijk nooit vanwege het slechte bereik. Daar luisterden we iedere avond om 19:30 naar de Wereldomroep. En ik herinner me ook een leuk programma. En dat was in de maand juli van 1985. En dat was de omroepster was een vrouw met een duidelijk Frans accent. En het programma dat was gerelateerd aan de Tour de France. En het was heel, heel vrolijk en grappig. En ik luisterde er iedere dag met plezier naar. En er was ook een rubriek in en dan kon je een... mensen konden dan een lied opsturen met een speciale herinnering. Nou, dat lied herinner ik me nog heel goed. Die mensen die dat instuurden, dat was een groepje van 3 stellen. En die gingen met een busje door de Sahara reizen. Toen kregen ze vlak voor ze weggingen een cassettebandje mee van vrienden. En op dat cassettebandje stonden dus liedjes van Doe Maar. En dat ene liedje, dat luisterden ze steeds. En dat heette Is Dit Nou Alles? Wat er is. Dus ik zag hun zo voor me in die bus hobbelend door de woestijn. En dan met dat lied in hun oren van oeh. Nou, later heb, was wel toevallig dat ik die omroep ze later ook ontmoet heb. Dat was Tateau. En nou ja, zo heb ik dat later ook nog eens aan haar kunnen vertellen. Nou, dat was mijn herinnering aan de Wereldomroep. Mijn naam is Bernadette de Boer.
Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 10 uur.